Weet je, u vraagt aan mij proberen te antwoorden. Proberen. Persoonlijke vragen krijg ik toch geen antwoord op, die mocht ik u stellen. En ter verre nog. Oh ja, schriftelijke vraag van voeren. Ja, daar gaan we. De eerste schriftelijke vraag. Wat is de betekenis van de lans van Longinus? Ja, wat is de betekenis ervan? Het zou de lans zijn waarmee de zogenaamde doodsproef genomen zou zijn op Jezus aan het kruis. Want degene die het deed was de Romeinse hoofdman Longinus, vandaar de lans van Longinus. Of die werkelijk nog bestaat is een heel grote vraag, maar het werd heel vaak gezien als een magisch symbool. En het is in bepaalde vormen ook van christelijke magie eigenlijk gehanteerd als een half goddelijk, half fallisch symbool. Het werd gebruikt als een staf van macht. In dit verband zou dit ook een rol hebben gespeeld bijvoorbeeld in het Derde Rijk, bij de daar gebruikte magie. Alles erop. Nou, wat hebben we verder nog? Eens kijken. Het is verder iets wat dus een rol heeft gespeeld bij de graallegende. Daar zou je dus behoren aan de heren die daar de graal bewaakten, al dan niet in een burg. En men beweert ook dat ze als bijzondere reliquie erg veel verdienste heeft gehad in de vroege middeleeuwen. Maar ja, dat durf ik niet te bevestigen. Is dit voldoende? Wat was de betekenis van de druïde? En wat is die eventueel nu? Ja, wat is de betekenis van de druïde? Lieve mensen, kan ik net zo goed zeggen, wat was de betekenis van uw grootvader? Huh? Zonder hem zou u er niet geweest zijn. Maar, ja, niet zoals u nu bent. Maar je zou het misschien het beste zo kunnen zeggen, de druïden zijn de bewaarders geweest van heel veel oude kennis, dat was punt 1. Punt 2, ze zijn priesters geweest die niet alleen werkten met sommige vormen van magie, niet altijd de beste, maar die bovendien ook paranormale vermogens hanteerden. Ze waren onderwijzers, ze leerden de mensen bepaalde dingen. Ze hadden de speciale tak van de druïden, het waren een soort barden. Deze brachten niet alleen de liederen en de heldendaden, en ook de godsliederen, zoals men zei, maar ze brachten daarnaast vaak feitenmateriaal. En de orde van druïden als zodanig functioneerde bovendien een heel lange tijd als een berichtendienst, waarbij het wel verwonderlijk is dat men berichten helemaal uit Duitsland en uit bijvoorbeeld Denemarken wist over te brengen tot in Wales toe. En dat in een zo korte tijd dat niemand de reis zou kunnen hebben afgelegd. Kennelijk speelde daar telepathie of iets dergelijks een grote rol bij. Hoe dan? Nou,
wat is de invloed van de maanstand, en dan bedoel ik vooral de volle maanstand, op de menselijke geest?
Nou, de volle maan heeft dus op de menselijke geest maar weinig invloed. Maar ze heeft over het algemeen wel enige invloed op de interne secreties, dus de klierwerkingen bij een mens. En als zodanig kun je dus zeggen dat elke mens door de maanfase wel beïnvloed wordt, ja. Dan kun je verder nog stellen dat het licht van de maan, dat is heel iets anders, doordat het een gepolariseerd licht is, voor bepaalde mensen bovendien nog een soort psychische triggerfunctie heeft, zodat het zien van het licht van de volle maan of bijna volle maan voor hen betekent dat ze onrustig worden, dat ze op een bepaalde manier gaan dromen, of dat bepaalde onderdrukte processen tijdelijk vrijkomen.
Zeer geachte intelligentie, is het de volle waarheid dat wijlen Johanna Janske Gorissen, geboren te Welberg in 1929, op 23-jarige leeftijd van haar ziekte is genezen door één of meerdere verschijningen van de heilige maagd Maria, de moeder van Jezus?
Het spijt me, maar dat kan ik niet bevestigen of ontkennen. Ik ben namelijk van dit geval niet op de hoogte. En ik ben ook niet in staat om dat zo heel snel even na te vragen. Dit wil ik wel zeggen. Wanneer bepaalde geestelijke contacten ontstaan, dan zullen ze vooral bij religieuze of sterk bevooroordeelde mensen heel vaak een vorm aannemen, overeenstemmende met hun verwachtingen. Ik weet bijvoorbeeld het geval van Bernadette, heet ze ook weer, Giardou, geloof ik, hè?
Ja.
En die dame die zag dus ook de Heilige Maagd. Maar het gekke is, zij beschreef een Heilige Maagd zoals die betrekkelijk primitief in een kerkje, ongeveer 10 kilometer, 15 kilometer buiten de woonplaats, hè, was afgebeeld. Met andere woorden, ze beschreef niet iets wat ze reëel zag, maar ze projecteerde een beeld dat ze in de kerk had gezien op iets wat ze waarnam. En ik neem aan dat dat in vele gevallen zo zal zijn. En we weten dat contacten met onze wereld, en vooral de hoofdrol van onze wereld, onder omstandigheden ook bij een mens genezing en dergelijke tot stand kunnen brengen. Dus waarom zouden we zeggen het is niet waar? Ik kan eenvoudig geen oordeel uitspreken hier. Zeker niet ten aanzien van het al dan niet reëel zijn van de Heilige Maagd, dus de moeder van Jezus die daar verschenen is. Ik wil graag geloven dat zij meende deze vorm te zien. Wat de inhoud daarachter was, ja, dat kan ik op het ogenblik zonder nadere gegevens niet duiden. Ik hoop dat het voldoende is. Spijt me, maar ik kan natuurlijk wel ja of nee gaan zeggen. Maar als ik het zelf niet weet, is het beter om tegen u te zeggen dat ik twijfel. Een achtergrondje te geven waarom die twijfel bij mij zou bestaan.
Dan heb ik hier een verzoek. Zeer geachte intelligentie, indien het u mogelijk is, wilt u dan alsjeblieft in contact treden met Wijlen Padre Pio? Om voor ons allen op zijn voorspraak bij de Heer genezing te verkrijgen. Bij voorbaat onze dank.
Ja, neem me nou niet kwalijk, hè. Sturen jullie een telegram naar Washington als je iemand in, laten we zeggen, Schiedam wil bereiken. Maar ja, toevallig ken ik deze man. Hij is een ontstellend leuke man, onder ons gezegd en gezwegen. En ik weet dus wat hij op aarde heeft gedaan. En ik wil dus deze algemene oproep wel overbrengen, als ik het toevallig zie. Maar waarom bent u eigenlijk zo bescheiden als u nou werkelijk denkt aan die Padre Pio? En u doet dat heel intens. Denkt u dat hij het niet zou merken? Juist zo iemand als hij die voor iedereen en alles altijd heeft overgestapt, die hoort u heus wel. En dan kunt u veel beter vertellen wat u wilt, dan wanneer ik hetgeen ik nou toevallig mijn af te lezen, nog ga voegen bij het verzoek dat ik heb gekregen, en dan tegen de man bovendien nog moet zeggen, ja, weet je, ik kom door een medium door, en daar kreeg ik die vraag. Ik weet dat hij nou niet meer zegt, oh, foei, dus van de duivel, dat heeft u wel geleerd, maar dat hij het leuk zal vinden, kan ik me toch niet voorstellen. Dus ik zou zeggen, ik zal het overbrengen, maar probeert u dat alsjeblieft zelf, het is veel beter.
Volgende vraag. Hoeveel levens of incarnaties hebben we zoal achter de rug? Bestaat er een bepaalde logische volgorde of cirkelgang in incarnaties? Hmm. En zo ja, is het mogelijk om die voor jezelf te ontdekken?
Ja, hoeveel incarnaties ieder afzonderlijk hier achter de rug heeft, kan ik met moeilijkheid, met grote moeite misschien wel constateren, maar het zou een half uur vragen om iedereen afzonderlijk te vertellen. Laat me het zo zeggen, degene die hier het jongst is, dus die de minste incarnatie in menselijk gedaante achter de rug heeft, is 6 maal geïncarneerd en de hoogste die loopt over de 200. Die is nog niet verder gekomen. Dus, dat wat betreft aantallen, dat loopt nogal uiteen. Zegt u, is het een cirkelgang? Ja, in zekere zin wel. Incarnaties zijn in feite in een bepaalde wereld projecteren van dat deel van je eigen persoonlijkheid waarmee je geestelijk nog geen raad weet. Daar komt het op neer. In de hoop dat het daardoor ervaring genoeg op zal doen om in het geestelijk geheel juist te passen, zodat je geestelijk weer een stapje verder kunt gaan. Wat overigens alleen vergelijkend gebruikt kan worden natuurlijk, een stapje verder gaan. Nou, of het logisch is, of het een logische volgorde is. Ja, voor een mens is het gemakkelijker om het aan te nemen, maar je moet één ding onthouden. Zodra je dus in een geestelijke wereld bent, is de tijd niet meer zoals voor u een beweging waarin je onderworpen bent, maar het is een lijn waarop je bepaalde punten kunt uitkiezen. En het is dus heel goed mogelijk dat u overgaat en dat u zo hels bent dat u terugkomt als een ruiter bij Attila de Hun. En dan als u die ervaring achter de rug hebt, dan zegt u nou laat hun het hunnen, geef mij het mijne. En dan komt u misschien weer terecht in de 20e eeuw of zo. Dus er is geen onverwijgelijk vaste volgorde. Maar vanuit een menselijk standpunt zul je altijd teruggaan in chronologische orde. Waar dat dan ligt, weet ik niet precies hoor. En wanneer je vooruit zou kunnen gaan, het is mogelijk, maar niet altijd, dan zul je ook ontdekken dat je dus alleen die fasen herkent die chronologisch dichtbij liggen. Ik vermoed dat dit te maken heeft met het menselijk begripsvermogen, maar zeker weten doe ik het. Voldoen.
Wanneer gaat een geest in een lichaam wonen? Is dit al in het begin van de conceptie, bij de geboorte, of zelfs na de geboorte van een mens?
Ja, wanneer gaat hij verhuizen? Als het huis in aanbouw is? Wanneer die redelijk bewoonbare staat is? Of wanneer die eerst droog gestookt is? Huh? Ja, dat ligt eraan. Huh? Maar er zijn algemene regels voor. En de meest algemene regel is deze. Je bent van het begin af aan bij het geheel en de opbouw betrokken. Maar je woont er niet, je leeft nog in je eigen wereld. Ongeveer de derde, vierde maand begin je met het oversluieren van de moeder. Dan ga je dus steeds meer indringen in de aura van de moeder. Gemiddeld de vijfde à de zesde maand word je steeds meer één met het lichaam. In de zevende maand kan worden gezegd dat de geest zich daar volledig in gevestigd heeft. Na de geboorte komt het maar zelden voor. En dat is ook begrijpelijk, want een niet bezield lichaam, nou ja, dat is alleen maar een teleurstelling, hè? En verder niet. Dus er moet een bezieling aanwezig zijn. Dat betekent dat de geest in grote mate één moet zijn met dat lichaam. Het gebeurt wel dat die persoonlijkheid nooit geheel erin komt. Dan heb je te maken met iemand die wel lichamelijk functioneert, maar vaak erg onbeholpen of onvolledig. Er zijn bepaalde vormen van autisme die er ook uit voort kunnen komen. Maar wanneer de persoonlijkheid volledig integreert in het lichaam, en er zijn geen lichamelijke fouten, dan herstelt zich een dergelijk geval dus betrekkelijk snel.
Is het schadelijk voor mensen die net zijn overgegaan, dat nabestaanden ernstig schrikken van het aanschouwen van hun lijk?
Nou ja, het ligt eraan natuurlijk. Als ze vroeger knap zijn geweest, dan is het een schok, ja. Als je toch gewend bent dat ze een beetje van je schrikken, nou ja, dan valt het niet meer op, hè. Nee, maar zonder gekheid. Wanneer dat lichaam boven aarde is, zoals dat heet, dan ben je over het algemeen zelf nog in de buurt. Het gebeurt maar heel zelden dat je weggaat en die relatie helemaal verbreekt voordat dat lichaam op een of andere manier volledig aan het ontbinden is of op een andere manier in ieder geval buiten de openlijkheid is gekomen. En dat betekent dus dat je dan ziet wat er gebeurt en waarom het gebeurt en dan schrik je er niet van. Vind je het hoogstens vervelend? Nee, het meest vervelende is dus eigenlijk wanneer je, dat moet u denken vooral wanneer je nou al een tijdje over bent, hè? Zo een paar maanden bijvoorbeeld, dat de mensen voortdurend je proberen terug te halen. Dat is erg vervelend. Want, nou ja, stel u zelf nou voor. Hè? De melk staat op. U hebt wat in de oven staan. Hè? En dan komt er voortdurend iemand aan de telefoon die alleen maar wil weten hoe het met je gaat. Dan word je toch gek dat je melk kookt over. Nu waar het in de oven staat verbrand. En dan kun je weer helemaal opnieuw beginnen. Juist die eerste tijd na de dood heb je als geest een soort leerproces door je te maken. Je moet een beetje loskomen van denkbeelden die je op aarde hebt gehad. Je moet leren eigenlijk hoe je je beweegt in een wereld waarin elke gedachte ook meteen een stuk werkelijkheid wordt. En daarvoor heb je gezelschap, je hebt een tijd van rust, daar kunnen ze je gelukkig niet storen, waarin je als het ware bespiegelend je leven nog een keertje waardeert. Maar in die tijd van leren verstoord wordt, dat is erg vervelend. Dat is schadelijk. Veel minder dan dat iemand zegt, verrek, hij is dood. Dan denk je, ja, dat weet ik al lang. Nu hebben ze dan iets nieuws. Duidelijk. Dus maak je er geen zorgen. En bovendien, iedereen die doodgaat, krijgt een eerlijke kans voor. Alleen degene die wegloopt voor de waarheid, die komt terecht in iets wat men een duistere wereld noemt. Houdt u dat er maar bij.
Hoe ervaart een geest de omstandigheden in de wereld als er telkens weer een misvorm opgedragen wordt? Dan halen staan het erop iedere keer de geest weer naar toe.
Nou ja, nee, toch niet. Kijk, dat is over het algemeen een beetje algemeen. En het is ontzettend goed bedoeld. En bovendien, ja, een mis die beleefd wordt door de mensen is ook normaal iets gebeuren. Dus er gaat een hele hoop positieve energie naar je toe. Dus dan denkt zo'n geest, hé, wat doen ze daar? Oh, lekker mis. Dat is helemaal niet, hè? Dus ik geloof niet dat je moet zeggen, dat wordt een verstoring ervaren, hoor, helemaal niet. Nou, wie volgt?
Ik heb gelezen dat volgens de Kabbalah Jehovah het getal 543 heeft. Mozes heeft 3, 4, 5 als getal. Dat is bij elkaar opgeteld. 8, 8, 8. Deze som, 888, ja, is het getal van Christus. Kunt u hierover iets vertellen?
Heel erg weinig, want dan zou ik u allemaal eerst onderricht moeten geven in de Kabbalah, de berekeningswijze en de omzettingswijze die nodig zijn. Maar laat het nou maar heel simpel zeggen. Hè? Als je 888 zegt, dan moet je dat nooit politiek zien, anders denk je van 8, van 8, van 8. Maar we kijken nou maar gewoon zo. Wanneer we die getalsleer gebruiken, dan doen we dat eigenlijk om essenties te ontdekken. En wanneer je dus zegt, Jehovah is dat, Mozes is dat, dan is dat allemaal heel goed en heel mooi. Maar het gaat er eigenlijk om, wat zit erin? En wanneer je nu op het eindgetal 8 komt, dan heb je het in feite over het priesterlijke. Let wel, niet over het scheppende, niet over het hoge priesterlijke, het brede voor God, maar voor het priesterlijke, het de verbinding vormen tot. Hè? En wanneer je dat zo zegt, dan is het dus heel erg aardig dat je zegt, ja, als ik die bij elkaar pak, dan kom ik daar terecht. Maar als ik 3, 4, 5 heb, heb ik 12. 12, ja, leid ik tot 3. 12 is het getal van nieuwe genezen. 3 is het getal van de openbaring. Dan weet ik dus, Mozes is de openbaring van het nieuwe op de vernieuwing. En als ik dat nu bereken voor Jehovah, dan ligt het wel een beetje anders, maar het komt toch op hetzelfde neer. Het is een openbaring en een vernieuwing. Maar neem je nu Jezus, dan krijg je iets eigenaardigs, omdat het getal 888 wordt genoemd. 888 kun je herleiden tot 24. Op het ogenblik dat je 24 hebt, echter, moet je verder gaan. Dan kom je tot 6. En 6 is het primaire getal van de mens. En dat is heel typerend, Want wat is nu het bekende getal van het beest? 666, ja. Met andere woorden, dat wat Jezus is, in eenvoud, en door andere berekeningen kun je dat bovendien nog zeggen, in volledigheid, dat wordt bij de zogenaamde antichrist driemaal het menselijke aspect. Hij leidt echter tot een 18 eerst en dan een 9. En nu is het 9, vreemd genoeg, het hoge priesterlijke getal. Wat is dus de antichrist? De antichrist is de figuur van de mens die als priester voor God treedt en anderen van deze bereiking uitsluit. Nou, leuk hè? Ik bedoel, om iets goochelen met cijfers kunnen we hoor. Maar het zou te ver voeren om het allemaal door te zetten, begrijpt u wel. We doen het gemeten ja en alles moet bij zijn. Dat, nee. Nou, gaan we kijken wat er nog meer is.
Kunt u iets ophelderen over Machu Picchu, de stad, de oude berg, de stad van de grote raadsels? Was zij een van de heilige steden van het Inca-rijk en vermoedelijk het laatste toevluchtsoord van de Inca's?
Zij was een verlaten stad. Een verlaten stad, dat moet je dan weer duidelijk maken, dat ging samen met het geloof. Wanneer er bepaalde verschijnselen waren, verliet men een stad en trok verder en bouwde ergens anders een nieuw op. Die verlaten stad, die is dan gewijd aan het verschijnsel. In diervoegen was het een gewijde stad. Toen echter men zich terug moest trekken en moest vluchten, toen ging men weer naar deze steden toe. En het is heel waarschijnlijk dat Machu Picchu dus ook een van de laatste vestingen is geweest, waarin dit volk nog geprobeerd heeft zijn eigen leefwijze en bestaanswijze te continueren en sterker te zijn dan zijn vijand.
Wat is de remedie tegen Parkinson, de ziekte van Parkinson? Wanneer reeds verlamming is ingetreden en de oorzaak psychisch en de rolstoel het vooruitzicht is?
Wanneer de oorzaak psychisch is, hebben we niet te maken met een echte ziekte van Parkinson. Klinkt weer een beetje gek hoor, maar wanneer het zuiver psychisch is, dan kan het namelijk genezen worden, onder meer door hypnotische behandeling, eventueel aangevoerd door gevuld door een hypnotische regressieoefening, om te kijken of er vroege oorzaken voor zijn. En dan daarnaast door een voortdurende instraling, waarbij die instraling dan voornamelijk gericht moet zijn, meestal op kruinchakra en daarnaast op borstchakra. Maar wanneer we te maken hebben met een echt parkinsonisme, dan hebben we te maken met een falen van cellen, zowel in de kleine hersenen, als een falen van zenuwcellen, voornamelijk langs de ruggengraatstreek. Dit falen van zenuwen nu, dat is een kwestie die ook stoffelijk wordt veroorzaakt, en niet alleen psychisch, en kan dus wel verbeterd worden vaak, door bepaalde stoffen toe te voegen, of door de mensen dus kracht te geven. Maar wat ze dan in de eerste plaats nodig hebben is A, een juiste dieet. Heel vaak ligt het begin van de fout mede in de leefwijze. Dan hebben we verder nodig een medisch behandelen, waarbij we rekening moeten houden met het feit dat niet alle geneesmiddelen de meest juiste zijn. Maar er zijn enkele geneeswijzen voor waarbij men van sporen uitgaat en die zijn over het algemeen wel aanvaardbaar. Dan zou ik u ten laatste willen raden om in een dergelijk geval, vooral langs de ruggengraat, zeer sterk, dus in te stralen, moet een goed magnetiseur doen die ook sterk is. Hierdoor worden namelijk onderbroken zenuwsynapsen vaak weer gehackt. De neuronen die los hebben gelaten met het kraagje gaan weer een beetje krimpen. Ze sluiten weer aan en daardoor is de reactie weer mogelijk. Zij dat ze nog niet volledig is. Maar de beheersbaarheid komt terug en de oefening kun je dan nog veel doen. Daarnaast moet je proberen die kleine hersenen van veel energie te voorzien. Dat is het enige wat je kunt doen. Want deze moeten zichzelf genezen omdat je hier niet met specifieke instralingen verder iets kunt bereiken. Moet je gewoon kracht aan geven en eventueel voordat je dat doet een beetje afnemen. Maar ik zeg, dat zijn behandelingen, die kun je alleen maar toepassen wanneer dus een ervaren medicus de controle heeft, omdat je zelf soms met de instraling een tijdelijke verbetering bereikt, die schijnbaar is, omdat de terugval daarna veel groter is. En er moet absoluut iemand zijn die dat in de gaten houdt. Dan kun je dus Parkinsonisme vertragen in ieder geval. Dat wil zeggen dat je niet onmiddellijk naar de rolstoel gaat, maar dat je soms nog 20 jaar de tijd hebt. Het wil in de tweede plaats zeggen dat wanneer de vertraging eenmaal intreedt en je in staat bent om bepaalde zenuwverbindingen weer in orde te brengen, het lichaam ook de kans krijgt om defecte cellen enigszins te vervangen, al gaat het betrekkelijk traag. En dan kun je na een aantal jaren dus van de stilstand weer teruggaan zelfs naar een verbetering, die dan ook perfect is in lichamelijk.
Spanningen wat geen goed heeft.
Dat ligt heel sterk aan de patiënt. Over het algemeen kun je zeggen dat naarmate de mensen pessimistischer zijn of onder grotere druk staan, ze meer geneigd zijn om hun symptomen te gebruiken als een soort ontvluchtingsmogelijkheid en daardoor onbewust zelf het verloop van de ziekte versnellen.
En het dieet waar u daar net voor eens zijn, weet u daar, kunt u daar meer over zeggen?
Ik kan er wel iets over zeggen, maar niet al te veel. Het zou in ieder geval een dieet moeten zijn waarbij weinig of geen vlees wordt genuttigd. Wanneer er vlees wordt genuttigd, nooit gebakken. Men zou een overdaad van vetten moeten vermijden. Wanneer men vetten gebruikt, gebruikt dierlijke vetten. Roomboter bijvoorbeeld, of room. Dat zijn vetstoffen die je over het algemeen makkelijk kunt verteren. Of gebruik plantaardige vetten die zeer licht verteerbaar zijn. Maar vergis je niet, voor veel mensen zijn plantaardige stoffen zwaar verteerbaar. Gebruik verder ongeschilde rijst, brood van de hele korrel bijvoorbeeld. Veel verse groenten, alsjeblieft niet te veel koken. Dan kun je daarbij dan nog wel wat, macrobiotische voeding gebruiken. Of als je er tegen kunt, want dan kan niet iedereen dat helemaal doen, mits je zorgt dat je aanvullende sporen binnenkrijgt en vitamine. En dan krijg je daardoor een grote kans tot verbetering. Al is het alleen maar doordat je de vervuiling van het lichaam vermindert en daardoor meer energie voor andere processen overlaat. Acupunctuur acht ik geschikt om te helpen, niet om te genezen. En wel om de dood eenvoudige reden dat de acupunctuur gericht is op het herstellen van de levenskrachtstromingen en de balans tussen de twee levenskrachtstromingen. En dat is altijd bevorderlijk voor een lichamelijke toestand. Dat geef ik toe. Maar deze zenuwkracht is vaak niet in staat om zonder meer de versnelde vervanging en vernieuwing tot stand te brengen die nodig is, dan zou een deel van die energie zelfs gebruikt kunnen worden, zonder verdere behandeling, om in feite het ziekteproces eveneens te versnellen, omdat daar dan te veel levensenergie weer naar afvloeit. En ik geloof dat je daar rekening mee moet houden, dat je dus nooit zegt, we kunnen het alleen met de acupunctuur zonder meer.
Zijn de golven van licht door u soms genoemd, gelijk of vergelijkbaar met de heren van de stralen? En zijn de krachten zoals Michael en Gabriel vergelijkbaar met de heren der stralen?
Nee, u hebt het hier over de zogenaamde aartsengelen, misschien ook over de 7 engelen van de uren. Deze zijn niet de heren der stralen, maar ze hebben een aparte functie, je zou het hen kunnen noemen, heersers over een tijdsgebeuren, plus de krachten die daaruit voortvloeien. Golven van licht, wanneer ze van zuiver geestelijke origine zijn, er zijn er namelijk ook die toch wel meer materiële bronnen hebben, meestal in het centrum van het melkwegstelsel, dan kun je zeggen, nou die golven, die komen inderdaad wel van de heren der straling, in zoverre dat een kleur door ons aangegeven over het algemeen duidelijk maakt dat alle krachten vallen onder de heer van een bepaalde straal. en een bepaalde heer van kleur vooral, dus hier mede aanwezig is. Maar dan kun je de heer van kleur nog niet zien als de veroorzaker zonder meer, alleen als de hoogst bekende, gepersonifieerde harmonische factor die daarin werkzaam is.
Zijn de Meruvianen bij u bekend? Mera? Oh, Mercurianen bij u bekend. Een soort hulptroepen die van buiten dit zonnestelsel hier op aarde komen via telepathische kanalen.
Ja.
Ook hier in Nederland. Uit welke sfeer komen zij?
Het is duidelijk dat ze niet van Mercurius komen. Hè? Dat zal duidelijk zijn. In de tweede plaats zal het u duidelijk zijn dat ze zich niet kunnen bewegen in stoffelijke vorm tussen de mensen. Er zijn andere rassen die het wel kunnen, deze groepen niet. Om ze hulptroepen te noemen vind ik overdreven, noem men eerder zendelingen. Er bestaan inderdaad een aantal zendelingen, soms ook Venusianen, niet alleen Mercurianen genoemd, die in staat zijn soms via een bepaalde versterker, gemonteerd in een station waardoor een boodschapper maar op een bepaalde periode doorkomen, boodschappen op aarde af te geven. Maar dan moet u één ding niet vergeten, die boodschappen kunnen niet worden afgegeven in stoffelijke taal. Ze worden uitgegeven in gedachten, en wanneer de kanalen deze ontvangen, dan moeten ze eerst vertalen. Dat wil zeggen dat je nooit de juiste boodschap krijgt, maar altijd iets wat erop lijkt, hè, maar wat toch wel voor een groot gedeelte is opgebouwd door de ontvanger zelf. Er zijn enkele gevallen bekend waarbij de stemmen op de band komen, maar hier hebben we weer te maken met een omzetting eveneens, en bij deze omzetting zijn altijd mensen noodzakelijk. Dus het feitelijke signaal dat op de band wordt vastgelegd is nimmer direct uit de ruimte, wordt altijd vastgelegd via een mens die dan als een soort onbewust vertaalstation wordt gehanteerd. En dat houdt in dat deze boodschappen nooit 100% juist en daardoor ook nooit 100% betrouwbaar zijn. Jammer is dat veel daarvan wordt aangevuld met denkbeelden van mensen die ik zou willen omschrijven als Wild West Science Fiction. Voldoende?
Wat is de toekomst van Azania, Zuid-Afrika? Zal zij onder beheer, bestuur van de negroïde bevolking vallen? Zullen de blanken in een laatste krampachtige poging wellicht alle opgebouwde industrieën opblazen?
Nou, er zijn, er is Tanzania, niet Azania, neem ik aan. Er zijn heel veel dingen over te zeggen, maar het komt eigenlijk hierop neer. Op het ogenblik is een beperkt deel van de blanke bevolking tot dergelijke daden inderdaad in staat. En men zou bereid zijn om dit te doen. Maar er is een betrekkelijk groot gedeelte dat hier tegen is. Daar het dan onmogelijk zou zijn enig verder beroep te doen op de wereld wanneer men zelf in nood verkeert, is het duidelijk dat men tot het opblazen van industrieën en dergelijke niet zal overgaan. Men is bereid om terreurmethoden te gebruiken. Men is echter niet bereid zich te laten zien als een soort racisten nog erger dan de nazi's in de tijd. Dus daar moet je gewoon rekening mee houden. Voor de rest is de ontwikkeling in Zuid-Afrika een heel moeilijke. In de eerste plaats hebben we te maken dus met de blanken die eigenlijk uiteenvallen, zelfs op het ogenblik al in drie groepen. De eerste groep is zeer sterk racistisch getint en ziet de apartheid, waarbij men dan eventueel wel zogenaamde toegevingen wil doen, als iets wat met alle middelen, zelfs met moord en doodslag, zou moeten worden gehandhaafd. Er is een tweede partij die als gematigde blanken zou kunnen omschrijven, of wit mens zoals u het liever hebt. Deze zijn ervan overtuigd dat dus de gekleurde bevolking meer kansen moet hebben, maar wil deze kansrijkheid toch wel verbinden aan het peil van cultuur van beschaving volgens blanke normen. Er is een derde, betrekkelijk geringe groep op het ogenblik, die wel bereid is te vechten voor alle mogelijkheden voor de gekleurde bevolking, en daarbij dus alles wil doen om vooral huisvesting, opvoeding en mogelijkheden tot werken te verbeteren. Deze laatste twee groepen zullen nooit het eens kunnen zijn met een poging om gewelddadig de laatste mogelijkheden van de kleurlingenbevolking om zichzelf omhoog te werken teniet te doen. Het jammer is echter dat we onder de gekleurde bevolking, hoe begrijpelijk dan ook, groepen hebben gekregen die niet meer inzien dat je zonder jezelf te verliezen aan een blanke cultuur wel degelijk gebruik kunt maken van de kennis die de blanken bereid zijn je te verschaffen. Ze zouden door het bereiken van grotere vakkennis, grotere vaardigheid, grotere kunde op allerhand terrein ongetwijfeld binnen korte tijd zeer veel kunnen gaan betekenen wanneer ze niet allereerst zouden willen proberen de blanken het hun af te nemen. Want dat zien die blanken als hun recht. En de blanke wereld is geneigd hen daar in beperkte mate gelijk in te geven. Zou men zich naast de blanken manifesteren, aantonen dat men even goed is in bedrijfsvoering, in het ontwerpen van machines, plannen, beheren van industrieën enzovoort, noemt u het maar op, als die blanken. En zou men kunnen doorzetten dat men een gelijkwaardige beloning krijgt, dan zou al heel snel, dacht ik, een versmelting plaatsvinden met een deel van de blanken, terwijl juist de harde mensen, en helaas zijn dat heel vaak boeren, ofwel ten onder zullen gaan aan hun strijd, dan wel zich zullen terugtrekken uit een land waarin ze zich dan niet meer kunnen handhaven onder voor hen nog houdbare omstandigheden. Ik hoop dat het een voldoende uiteenzetting is, maar kort door. En je kunt natuurlijk een hele hoop over gaan zeuren, want we hebben ook nog te maken met de kerken. Het is namelijk heel gek, er is een kerk die zegt, Christus is voor iedereen geboren, maar bij ons mogen alleen de blanken binnen. En in die andere kerk, dan mogen alleen de kleurlingen binnen. Hè? Er zijn er ook nog die zeggen, ja, maar de blanken, die heeft God geschapen, hè? Om te zorgen voor de kleurling, dat is zijn jongere broeder. En met andere woorden, die mag je op zijn mythe geven zoveel als je maar wil, want daar wordt hij wijzer van. Ja, en nou ja, laat me daar niet over praten, over kijken beginnen. En dat is niet verschrikkelijk, jongen, blijft er een ruïne over. Nee.
Dit was mijn laatste vraag.
Uw laatste ook, of had u nog wat?
Weet u of er iets te doen is aan een verknelde zenuw veroorzaakt door een hernia, die dus verlammingsverschijnselen veroorzaakt, wanneer operatief ingrijpen en massage niet aan. Of het niet ingrijpt of niet mogelijk is?
Ik zou zeggen operatief ingrijpen is in deze geval altijd het laatste waar je naar moet reiken. Omdat dan heel vaak fouten en vergoeien ontstaan die nooit meer ongedaan gemaakt kunnen worden. Aangenomen dat die niet aanwezig zijn, dan komen we terecht bij de manipulatie, osteopathie en dergelijke. En dan moet u dus naar iemand gaan, als het even kan, iemand die bereid is om dus de hele ruggengraat in zijn opbouw te constateren en dan door het manipuleren van een aantal werven tegelijkertijd, om de week bijvoorbeeld, misschien zelfs om de maand, langzaam weer die normale zaak op te bouwen. Het is dan mogelijk om de beknelde zenuw vrij te maken, de verschijnselen zullen verdwijnen, maar de ruggengraat blijft nog, zelfs voor onverwachte bewegingen, kwetsbaar, ongeveer een jaar, anderhalf jaar na die.
Is dus chiropractie of manuele therapie?
Ja, manuele therapie, chiropractie, hoe heet het allemaal? Ja. Dus daar kun je wel gebruik van maken en dat is meestal in dergelijke gevallen nog wel de beste weg.
De hele wervelkolom is dus kapot gestraald door bestraling naar kanker.
Dat maakt de zaak veel moeilijker. Desalniettemin zou ik een deskundige onder vermelding dus van deze gegevens toch laten nakijken of er iets aan is te doen. En ik meen dat je dan in ieder geval de zogenaamde snapmethode moet proberen te vermijden. Vandaar dat ik al direct wees naar de opbouwmethode, die mijn inziens voor de geciteerde geval het beste is. Ik mag er niet veel verder op doorgaan, anders komen we in zuiver persoonlijke situaties terecht. En dat mag ik niet. Ja, dus... Ja, ik kan het proberen om het te verklaren, maar ik moet u één ding onthouden. In de eerste plaats, de heersende kaste van al deze volken bestond uit krijgers. De tweede kaste uit administrateurs en al wat eronder stond was lagere kaste. En behoorde dan tot de handeldrijvers, fijn om ze maar op te boeren, wat je ook maar verder had. En de slaven stonden daar eronder. Het is duidelijk dat krijgshaftigheid dus erg belangrijk was. In de culturen, en dat vinden we bij de Tolteken bijvoorbeeld weer sterker dan bij de Azteken, en er zijn nog wel andere stammen te noemen bij wie het nog erger was, was het dreigen op zichzelf zelfs een ritueel. Een ritueel dat bijvoorbeeld ook bij bepaalde balspelen en bepaalde worstelwedstrijden werd gebruikt. Zoiets als het ritueel eigenlijk elkaar imponeren, wat je nu nog vindt bij de Sumo-worstelaars. Ook dit draagt dus al bij tot de visie die je hebt van een god. Die god is iemand die imponeert, hij is iemand die agressief is. Verder is hij iemand die in verband staat met de natuur. De natuur is vreed. Zeker voor bergvolken is de natuur buitengewoon vreed soms, dat weet u ook. En dat pleit er dus weer voor dat hun beeld van die goden de vreedheid, maar ook de vormgelijkheid met bepaalde elementen niet ontbeert. Dan ten laatste, er zijn raciale herinneringen, mede met bepaalde godsvormen, Quetzalcoatl bijvoorbeeld, weet die andere, Wotel en nog wat, die gewoon dus eigenlijk een raciale herinnering zijn van vreemdelingen waarmee men te maken heeft gehad. En dan komen we op een heel gek punt terecht. Maar er zijn vroeger nogal eens landingen op aarde geweest. Er waren minder mensen, die waren... Ze snapt het nog niet zo goed, dus je kon wel eventjes op aarde gaan kijken naar de apies. En dat deden ze ook, en soms wilden ze voeren, ze wilden ze helpen. Dergelijke figuren zijn een godsfiguur geworden, maar omdat ze niet wilden worden lastiggevallen, dat is ook wel de neiging om af te weren dus, hè? Niet in de buurt. En misschien in enkele gevallen, wanneer het agressiever, hebben ze er ook nog iets tegen gedaan. Het schijnt dat een deel van deze gestalten eveneens weer een vorm heeft gevonden in die godenbeelden. Dat is niet zo gek als u denkt, want vraag u eens af waarom in openbaringen bijvoorbeeld een adelaar, een leeuw enzovoort met het gelaat eens mensen worden genoemd. Of waarom sphinxen en bepaalde godenbeelden bestaan waarbij of het gelaat mens is en de rest dier, of omgekeerd de kop dier is en de rest. Ik meen dat dit allemaal voortkomt uit de herinnering die men aan dergelijke bezoeken heeft gehad. Gestileerd, aangepast aan datgene wat men ook op zijn eigen wereld kende ongetwijfeld, maar desalniettemin dus een soort herinnering, misschien een overlevering zelfs, die medespeelt bij het vormgeven van goden. En als je dan nog rekening houdt met de sociale structuur van de volken van Zuid-Amerika en met de opbouw die die gemeenschappen hadden, plus de hardheid van hun gebruiken, want er zijn nogal eens gekke dingen gebeurd ook, en niet alleen door de priesters, dan kunt u zich realiseren dat grote beelden al die facetten wel moesten gaan vertonen. Is voldoende?
Is de eerlijke dan toch vanuit de...
Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Mag ik u een tegenvraag stellen? Is een poffertje nou een pannenkoek of is het brood? Erik van Deneken is Erik van Deneken. Dat wil zeggen iemand die ongetwijfeld bekwaam is, die ongetwijfeld denkbeelden heeft waar de wetenschapper niet mee eens kan zijn, maar dat was een Weleskowski bijvoorbeeld ook, maar die ze wel allemaal dwingt binnen een bepaalde these die probeert te bewijzen. Dus dan wordt het heel gevaarlijk, want als ik nou ja zeg, dan zegt u dat heeft hij met de rest ook gelijk. Maar ik wil erop wijzen dat overal, tot in de Bijbel toe, tot in de Upanishaden toe, bepaalde omschrijvingen voorkomen die wijzen op vreemde wezens met eventueel technische beschavingen. En als u daar rekening mee houdt, dan moet u zeggen, wat dat betreft, heeft Van Deneken dus minder ongelijk dan degene die wetenschappelijk onderlegde mogelijkheid menen te moeten ontkennen. Mooi gezegd, hè?
Ja.
Ja, we moeten altijd kijken hoe je het formuleert. Nee, mag ik u nou één raad geven? Dat is misschien heel gek. Er zullen misschien wel eens, zelfs ruimtevaarders in menselijke gedaante, netjes aangepaste vermomd hier tussen u doorlopen. En God weet het, niet waar, zie je een Arcturaan op de lijnbaan. Maar, je weet het niet, trek je er ook niets van aan. Leef gewoon als mens, probeer als mens op dit moment, voor de omstandigheden van dit moment, nou maar te doen wat menswaardig is. Valt vaak tegen hoor, om dat te doen. En laat dan al die buitenaardse groepen maar voorlopig hun gang gaan. Als ze zich melden, is het tijd genoeg. En dan nog moet u ervan overtuigd zijn dat zij bedoelen wat u begrijpt voor u op in kunt gaan. En dat betekent dat je 10 keer moet overwegen. 10 keer moet controleren voordat je 1 keer zegt ja. Oké? Ah, gemeen, hè? Hadden we net al die mooie mannen uit de ruimte die de aarde voor zichzelf kwamen.